Laat ik nog eerst openen in gebed. Dank u wel, Heer Jezus, voor uw woord. Dat, hoewel het al oud is, Heer, dat het toch vandaag nog tot ons kan spreken. Dat het ons vandaag kan aanmoedigen. En dat het vandaag ons kan veranderen. En ik bid u, Heer, dat uw woord dit vandaag ook weer in ons harten zal doen, Heer. Dat we u er beter door mogen leren kennen. Dat we aangespoord worden om u te dienen. Dat we aangespoord worden om anderen te dienen. Heer, wilt u ons hart in ons hart spreken deze dag. In Jezus naam. Dank u wel.
Amen. Dus Lucas 6 vanaf vers 37.
En ik lees uit de herziene Statenvertaling.
Oordeelt niet en u zult niet geoordeeld worden. Veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden. Laat los en u zult losgelaten worden. Geef en aan u zal gegeven worden. Een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden. En hij sprak tot hen een gelijkenis. Een blinde kan toch niet een blinde op de weg geleiden? Zullen zij niet beide in een kuil vallen? Een discipel staat niet boven zijn meester, maar iedere volmaakte discipel zal net als zijn meester zijn. Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? Of hoe kunt u tegen uw broeder zeggen, broeder, laat toe dat ik de splinter die in uw oog is eruit haal, terwijl u zelf de balk in uw oog niet ziet? Huigelaars, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter in het oog van uw broeder, die in het oog van uw broeder is, eruit te halen. Want er is geen goede boom die slechte vruchten voorbrengt, en geen slechte boom die goede vruchten voorbrengt. Iedere boom wordt aan zijn eigen vruchten gekend. Men plukt immers geen vijgen van doornen, en men oogst geen druiven van doornstruiken. De goede mens brengt het goede voort uit de schat van zijn hart, en de slechte mens brengt het slechte voort uit de slechte schat van zijn hart. Want uit de overvloed van zijn hart spreekt zijn mond. Waarom noemt u mij Heer, Heere, en doe niet wat ik u zeg? Iedereen die naar mij toekomt en mijn woorden hoort en ze doet, ik zal u laten zien aan wie hij gelijk is. Hij is gelijk aan een man die een huis bouwde. Hij groef in en diepte uit en legde het fundament op de rots. Toen de hoge vloed kwam, sloeg de waterstroom tegen het huis aan en kon het niet doen wankelen, want het was op een rots gefundeerd. Maar wie ze gehoord en niet gedaan zal hebben, is gelijk aan een man die een huis bouwde op de aarde zonder fundament. En toen de waterstroom er tegenaan sloeg, stortte het meteen in en de val van het huis was groot. Tot daar.
Goed, ja, je zou kunnen zeggen dat dit stukje gaat over leven in het koninkrijk of leven als een discipel van Jezus. Je mag kiezen. Het stukje ervoor gaat natuurlijk over de zaligsprekingen van Jezus. En daarna gaat Jezus over tot de kern van de boodschap, de liefde. En Jezus zegt dat je je vijanden moet liefhebben. En geeft een hele reeks aanwijzingen hoe je die kan liefhebben. Maar dat is wel super radicaal. Want
Het gaat niet over een liefde die je buurman ook heeft. Dit gaat een stap verder. En dat is eigenlijk waar we vandaag dan het stukje op pikken. En dit sluit heel erg aan bij die liefde. Het is iets wat voortvloeit uit de liefde ook, dit stuk. En dan begint Jezus met de liefde oordeelt niet in vers 37. En dit gaat niet over een legaal proces waar je iemand voor een rechter sleept, maar het zogenaamde recht om iemand te bekritiseren. Hij zegt, je zult zelf niet geoordeeld worden. En dat kan eigenlijk twee dingen betekenen. Het kan betekenen dat je wordt niet geoordeeld door anderen. Van een normale proces, in de mate dat je zelf genadig bent, zijn andere mensen genadig naar jou. Maar het kan ook betekenen dat God die zal jou niet oordelen. Het gaat over God die jou oordeelt op dezelfde manier waarop jij je naaste oordeelt. Denk maar aan het verhaal in Matteüs 18, waarin een slaaf genade vroeg omdat hij het niet kon terugbetalen. En de Heer gaf hem die genade en hij pleitte zijn schuld kwijt. En direct daarna greep hij iemand in zijn kraag die hem een paar centen schuldig was en gooide hem in de gevangenis. En zei die Heer, nee. En hij pakte die man en hij sloot hem net zo hard op. En dat gaat over hoe God met ons omgaat. Het gaat erover of wij mensen zijn die Gods genade ontvangen hebben. En dat zijn we, hoop ik. En als gevolg daarvan zijn wij mensen geworden die zelf ook genadig zijn naar anderen toe. Zijn wij dat? Zijn wij genadig? Daarom vond ik het heel mooi liedje voor het avondmaal. Sloot heel erg aan. Het is een goede voorbereiding voor deze preek. Dus de liefde die oordeelt niet, maar die houdt ook niet vast aan iemand of aan iets. Zo vaak denken wij dat wij het recht hebben om iets vast te houden. Iemand heeft ons iets aangedaan en dat houden wij vast, want ons is onrecht aangedaan. En men heeft ons verkeerd behandeld. Laat los. Jezus heeft jou vergeven, vergeef jij je naaste. En zeker als het iemand in de gemeente zou zijn die je iets heeft aangedaan, maar ook buiten de gemeente, want vergeving gaat, zoals het al werd vernoemd, het gaat niet over die andere persoon. Vergeving gaat heel vaak over tussen jou en God. Hoe is jouw hart tussen jou en God? En zijn wij die mensen van genade geworden? Dan, die liefde die oordeelt niet, maar die is vrijgevig. En dat staat wel in het licht van die veroordeling. Een discipel is een vrijgevig iemand. En wij ontvangen allemaal graag zegen, nietwaar? Of genade als wij iets fout hebben berokkend. Dat is iets waar we om bidden, dat we vragen. Maar Jezus draait het gewoon om en die zegt van in de mate dat je zelf vrijgevig bent, zul je ook zelf ontvangen. In de mate waarin je genadig bent, zul je genade ontvangen. En dat is zeker een uitdaging als je denkt dat je zelf tekort komt, is dat misschien omdat je zelf niet vrijgevig bent. Dan gaat Jezus over naar het stukje van die blinde die de blinde leidt. En eigenlijk haakt Jezus in op de verantwoordelijkheid van elke discipel om discipelen te maken. Als je een leider bent, als je als leider niet beter kan zien dan de persoon die je leidt, dan kan je veel schade berokkenen. En dan heb je eigenlijk een recept voor ongelukken. Maar de andere kant is ook, bij wie leg je je vertrouwen neer? Leg je je vertrouwen neer bij mensen die, waarvan het je ziet dat ze Jezus leiden. En dat ze Jezus volgen. Als discipelen kunnen we niet hopen om anderen te leiden als we niet zelf duidelijk zien waar je zelf naartoe gaat. Als je niet zelf duidelijk de weg van redding kent, hoe zal je andere mensen daarop wijzen? Als je niet zelf duidelijk de weg van discipelschap kent, hoe kan je dan andere mensen helpen? En dan zegt Jezus van een discipel die staat niet boven zijn meester. En je moet eigenlijk deze uitspraak zien in de tijd waarin Jezus hem zei, sprak. Er waren toen nog geen bibliotheken, hè? Er was nog geen Google. Je kon niet even snel iets opzoeken. Je wist pas alles wat er te weten was als je genoeg tijd met die rabbi had doorgebracht. Of eventueel als je met verschillende rabbis had doorgebracht. Maar om te veronderstellen dat je boven een rabbi stond, was eigenlijk het hoogtepunt van arrogantie. En in zekere zin is dat vandaag nog steeds. We hebben natuurlijk die bibliotheken allemaal en het web staat vol met zaken over geloof. Maar van Jezus leer je eigenlijk nog steeds van aangezicht tot aangezicht. En de vraag is, heb jij die tijd met hem? Heb jij die tijd met Jezus? En als Jezus dan die weg van liefde laat zien, dan moeten wij als discipelen toch zeker deze weg volgen. Dan krijg je het verhaal van die splinter en die balk. En dan vraag ik mij af, hoe vaak oordeelde Jezus? En Jezus getuigt daar zelf van in Johannes 17, vers 47. Daar zegt hij, als iemand mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel ik hem niet. Want ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken. En in Matteüs 7 vers 1 zie je, oordeel niet opdat u niet geoordeeld wordt. Dus Jezus zelf, die kwam niet naar deze aarde om te oordelen. Hoe zouden wij dan anders zijn? En waarom oordelen wij dan anderen? Nou, het waarom is vaak gewoon uit zelfbelang. Ja? Als we oordelen, dan zeggen we eigenlijk van, ik ben zo slecht niet. Wat die persoon fout doet, dat doe ik veel beter. Zeg nou zelf, wanneer is de laatste keer geweest dat je iemand geoordeeld hebt over een onderwerp waar je het zelf moeilijk mee hebt? Dat doe je niet, want je weet dat je zelf geen haar beter bent. Dus je gaat daar niet iemand over oordelen. Maar waarom doen we dan wel over onderwerpen waarvan we zelf Gods genade hebben ontvangen? Want vaak is het gewoon genade in ons leven en niet omdat wij zo geweldig zijn. Maar natuurlijk Er staat wel zaken over oordelen. En hoe doen we dat dan? In 1 Korinthe 2, vers 14 en 6 tot 16 zie je: maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan, want ze zijn een dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. Maar de geestelijke mens, die beoordeelt alle dingen. Zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, dat hij hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van Christus. Wij hebben de Heilige Geest in ons wonen. Maar daar staat, de geestelijke mens oordeelt alle dingen. Niet, die oordeelt iedereen. Je kent de bekende uitspraak waarschijnlijk: haat de zonde, maar heb de zondaar lief. Ik denk dat dit zo'n soort iets is. We oordelen dingen wel, maar we hoeven mensen niet te veroordelen. En het is noodzakelijk dat we gewoon telkens zelf aan dat zelfonderzoek doen, zodat we onze eigen tekortkomingen aanpakken. Maar zelfs als we dat doen, dan is het nog heel goed mogelijk dat wij zaken in ons eigen leven niet zien. Die zogenaamde blinde hoeken of dode hoeken. Terwijl iemand anders kan dat soms heel makkelijk identificeren in jouw leven, waar je zelf iets waarvan je zelf geen weet hebt. Dus daarom is het belangrijk dat we altijd zelf nederig blijven. Open ogen. Mensen helpen, maar niet mensen oordelen. Dan heeft hij het over fruit, de boom en zijn fruit. De discipel die draagt vrucht. De man laat door zijn daden zien hoe hij in de grond van de zaak is. Hoe ben jij zelf? Hoe ben ik zelf? Ik was dit najaar op een retreat in Spanje. En we liepen op een gegeven moment door een orangerie. Of boomgaard, hoe heet zoiets? En er waren allemaal mandarijnenbomen. En die mandarijnen waren rijp. Dus ik heb zo'n mandarijntje geplukt. En opgegeten. Dat doe je hier niet vaak, hè? Hier doe je appels van de boom, maar geen mandarijnen. Dus dat was wel leuk. Maar een volgend moment liepen we door een olijfwijngaard. En er waren dus ook allemaal olijven aan de bomen. Dus ik heb zo'n olijfje gepakt in mijn mond. Ik weet niet of je dat ooit hebt gedaan. Dat is geen goed idee, want dat is niet aangenaam. Dat was heel gauw. Ja, dat was kennelijk moet er een heel proces doorgegaan worden voordat die olijf dan goed is. Wacht even hoor, ja. Maar Jezus zegt niet wat een goede of een slechte boom is, alleen maar dat er goede en slechte vruchten zijn. En dit laatste is heel simpel, niet? Je neemt een hap en je bent of verrukt of je spuugt het uit. Ja? En Jezus zegt dat de discipel zijn vrucht vloeit voort uit zijn hart, uit het centrum van zichzelf zijn. Met andere woorden, als je alleen maar een discipel bent op zondagochtend, dan is de kans groot dat dat merkbaar is aan je vruchten. Terwijl als je een discipel bent doorheen de hele week, is de kans ook heel groot dat het opvalt. En dan moeten we ons telkens weer de vraag stellen, wat valt op bij mij? Wat valt op bij u? Want, zoals het hier stond, waar het hart van vol is, loopt de mond van over. Onze woorden, die verraden ons. Nou, wat voor boom ben ik dan? En wie bepaalt wat voor boom ik ben? Jarenlang heb ik gedacht, nou, als christen, dan moet je toch op zijn minst een evangelist zijn. Dan moet je evangeliseren en mensen op de Heer Jezus wijzen. En in zekere zin zal dat ook wel zo zijn. Maar God heeft ons allemaal anders gemaakt. Hij heeft evangelisten gemaakt. Hij heeft mensen gemaakt die dienstbaar zijn. Hij heeft mensen gemaakt die leiding kunnen geven. Een tal van zaken, mensen die muziek kunnen maken. Aan wie is die keuze? De keuze is aan de landbouwer. God dus. Ja? De landbouwer die plant zijn bomen naar gelang dat hij de vruchten nodig heeft. En in het bekende vers in Efeze 2 vers 10 kan je lezen dat die goede werken van voor de grondlegging van de wereld al zijn voorbereid. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dat betekent dat ik op zoek moet gaan naar die werken die God voor mij heeft voorbereid. Die hij voor mij heeft klaargemaakt. En doe je dat consequent? Of schenk je daar totaal geen aandacht aan? Want eigenlijk, dit is voor elk van ons. Dit is niet alleen voor een voorganger of een oudste of een diakenteam. Nee, God heeft die goede werken voor elk van ons klaargemaakt, opdat wij daarin zouden wandelen. Wandelen wij daarin. Waar is die boom dan gegrond? Hoe voed je jezelf? Voed je jezelf alleen op zondagochtend? Of ben je eigenlijk dagelijks bezig met het woord? Ben je dagelijks bezig met gebed? Ben je dagelijks bezig met de Heere Jezus? En dan gaat de Heer Jezus over naar dat huis en dat fundament. En het gaat over een discipel die dus luistert en gehoorzaam is. En deze versie is net een klein beetje anders dan in Matthäus. Want in Matthäus bouwt de bouwer op verschillende plaatsen. Maar hier bouwt de bouwer op dezelfde plaats, alleen elk op een andere manier. De ene die werkt hard aan een goed fundament. En de ander die bouwt maar op losse grond. Hij bouwt er maar op los. Kennelijk waren er in de tijd van de Heer Jezus ook al mensen die Jezus Heer noemden. Maar Jezus zegt gewoon tegen hem, waarom noem je mij Heer, Heer? Je doet niet wat ik zeg. En de vraag is, doen wij dat wel? Doen wij dat wel? Noemen wij Jezus Heer? En is hij dat ook? Of is hij dat alleen deze ochtend en niet meer de rest van de week? Als we echt bij Jezus horen, dan graven wij. Dan graven wij diep. Want wij moeten bij die rots uitkomen. En dit is zwaar werk. Dit is tijdconsumerend. En sommigen die proberen het gewoon zonder te doen. Maar als dan die stormen des levens komen, dan blijkt dat hun huis niet stand houdt. En het harde werk is gewoon de moeite waard. Het graven in Gods woord, het zoeken naar zijn leiding in ons leven, Het zoeken om Jezus' stem te verstaan voor vandaag, dat is hard werk. Maar als het dan moeilijk wordt, dan heb je een fundament waarop je huis stevig staat. Zijn wij mensen die het woord lezen en dit ook daadwerkelijk toepassen? Of lezen we onze Bijbel alleen maar voor onze buurman? Die kan daar wel op mee. Als wij niet leren om Gods woord toe te passen in ons dagelijks leven, dan zijn wij als mensen die geen fundament hebben met alle gevolgen van dien. Dus de conclusie is: het leven van een discipel is niet een van alleen maar mooie woorden, maar van een hele manier van leven. Een discipel die oordeelt niet vanwege die liefde, en hij is vrijgevig, hij is zelf genadig. Een discipel is in staat om anderen te leiden, want hij is zelf een leerling geweest en hij is dat nog steeds. Hij blijft een leerling. Hij oordeelt niet, maar hij doet aan zelfonderzoek. De discipel die weet welke werken voor God voor hem klaargelegd heeft en hij wandelt daar ook in. En hij is iemand die luistert en gehoorzaamt en die Gods woord toepast in zijn leven. Amen. Dank u wel, Heer Jezus. Dit is natuurlijk best wel een hele boterham en een hele uitdaging om dit in ons leven toe te passen. Maar we weten ook, Heer, dat we hier niet alleen voor staan. Wij danken u, Heer, dat u uw Heilige Geest heeft gegeven om in ons te werken en om dit alles mogelijk te maken. Heer, zonder u kunnen wij deze weg niet aan, maar met u, Heere, springen wij over een muur. Wij prijzen u voor uw genade. Amen.